Goedemorgen, Makor Haïm. Toen ik een tijdje geleden uitgenodigd was en deze naam las, dacht ik, wat een bijzondere naam voor een gemeente, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En tot mijn stomme verbazing liepen wij gisteren door het centrum van Kampen. En in een heel oud gebouw stond een ingegraveerd plaat, zeker al 100 jaar, en dat is een gemeente. En die heet de Levensbron. Grappig, dacht ik. Wie ben ik en hoe komen wij hier? Ik ben hier met mijn vrouw Margreet. We zijn hier hard terecht gekomen, denk ik, via Cor en Esther Hakkenes. Cor en Esther wonen twee huizen bij onze zoon en schoondochter en zijn gezin vandaan. En hun dochter Nicole is zo'n beetje kind aan huis bij mijn zoon en schoondochter, heb ik begrepen. En Cor komt hier, en dat is denk ik de link. Wij komen uit Elst in het midden van het land, in de buurt van Veenendaal, Driebergen, Doorn, ik weet die ook misschien wel. Onze achternaam is Pijl, we hebben vijf zonen, waarvan dus één hier in Sneek terecht is gekomen. Dat heb je als je een Sneeks meisje tegenkomt en zegt van, maar ik ga niet in het midden van het land. Dus dan is het allemaal weer hier. En bezoeken dus ook hier. We hebben vijf zonen, heel veel kleine kinderen. Over het hele land. En ik ben zelfstandig ondernemer. Mijn vrouw werkt in een motorzaak. En zoals ik al aangegeven had, en misschien ook ondertussen op jullie site te lezen is en jullie hebben gelezen, dus een 10 jaar geleden zijn wij voor het eerst naar Israël geweest. En dat heeft ons leven aardig op zijn kop gezet. Niet alleen onze gedachten over Israël, het Joodse volk, maar ook over de hele Bijbel en de hele boodschap, het hele evangelie, eigenlijk is dat is een geheel opgetild en in de lucht gegooid en er zijn een heleboel dingen weer op een andere plek terecht gekomen. En een deel daarvan zal ik jullie ook van vanmorgen vertellen. Ik hoop dat de boodschap niet te heftig is, te krachtig, maar ja, bij het voorbereiden kwam ik hier gewoon op terecht. We hebben een aantal dingen gelezen. In de PPT gaat het over Exodus, Koningen en Hebreeën. En als ik het daar even samenvat, in Exodus gaat het over inventarisatie van de tabernakel, priesterkleding, de inrichting, wat we nog niet hebben gelezen vanmorgen hier ter plekke is, de zalving van de priester en de hoogpriester, de inleiding van de tabernakel en de Shekina die in de tabernakel afdaalt. Dan in Koningen zie je dat het om de gebouwde tempel gaat in Jeruzalem, opnieuw de inrichting, de inleiding in de Shekina die afdaalt in de tempel. Er hoeven geen nieuwe hoge priesters en priesters meer aangesteld te worden, want dat is al gebeurd in de tijd van de tabernakel. Aaron leeft niet meer, maar een nieuwe hoge priester is er altijd in de opvolging. En tenslotte uit Hebreeën is gekozen voor Hebreeën 9, vers 1 tot 12. Daar gaat het over het oude en het nieuwe verbond. En over het oude verbond wordt verteld van, nou, zoals dat allemaal met de tabernakel en de tempel het geval was, dat wordt er dus bij betrokken. En in Hebreeën gaat het over het aanstellen van die nieuwe, laagste hoge priester, Yeshua. Dat in een vogelvlucht. Je ziet nogal wat veranderen in die tijd. Israël is in ballingschap, Israël is in slavernij en God verandert dat in vrij zijn, onderweg naar het beloofde land. Onderweg is hij met dat volk en hij zegt, ik verander dat, want ik kom dichter bij jullie wonen. Er komt een ontmoetingstent. Later in Jeruzalem verandert dat weer in een ontmoetingstempel met hetzelfde doel. Opnieuw komt de Shekina erin. Het is niet meer een verandering naar een andere priester, wel natuurlijk die opvolging. In Hebreeën wordt gesproken over het oude en het nieuwe verbond. Dus een verandering van het oude naar het nieuwe verbond. En er is nu ook een definitieve verandering van de ene laatste hoge priester naar de laatste hoge priester Yeshua. Dus God verandert nogal groots een heleboel dingen in de loop van de tijd. En als God iets verandert, dan is het altijd, wordt het beter. Het gaat van goed naar beter. Mensen, wij, houden ook van verandering. Wij veranderen wat af. En dat betekent niet altijd van goed naar beter. In veel gevallen, als we niet opletten, gaat het erop achteruit. En ik wil jullie een paar voorbeelden noemen. Het kan gaan over materiële dingen, dus producten. Wij willen altijd alles nieuw hebben. Wie van jullie heeft er een soort oude televisie, zo'n dikke beeldbuis?
Wij hebben geen televisie.
Kijk, kan. En wie van jullie heeft er zo'n platte? Ja. Een aantal van jullie, denk ik, hebben misschien hun oude dikke televisie gewoon aan de kant van de weg gezet of weggegooid om een nieuwe neer te zetten. Zo zijn wij mensen. We willen het vaak gewoon verbeteren, ons idee verbeteren. Het moet nieuw en het oude zetten we aan de weg. Dat doen we met de materiële dingen heel graag, maar dat is niet altijd even slim. Want we weten ondertussen zo langzamerhand in deze tijd dat die weggooi cultuur die wij hebben ook heel veel problemen veroorzaakt. De vervuiling. Recyclen is nu de nieuwe modus. Nou, eigenlijk wil ik vertellen dat God altijd aan het recyclen is. God is altijd aan het vernieuwen. Het oude gooit hij niet weg, het oude vernieuwt hij. Dat materiële, dat noem ik even de vervangingsmaterialisme, maar ook immaterieel noem ik dat. Bijvoorbeeld met relaties. Heel makkelijk veranderen we onze relaties, want we willen een nieuwe relatie hebben. En oude relaties worden aan de weg gezet. Vooral iemand die gescheiden is en aan de kant gezet is, weet hoe dat voelt om aan de weg gezet te worden. Dus dat is ook een soort van vervanging. Maar dan immaterieel. Maar jullie kennen ook nog een andere soort vervanging en dat is de vervangingstheologie. Als ik zeg vervangingstheologie, waar denken jullie dan in eerste instantie aan?
De kerk.
De kerk?
In plaats van Israël.
In plaats van Israël, precies. Israël wordt vervangen door de kerk. Dat is de vervangingstheologie. En dat is een vervanging die gedaan is en niet echt een verbetering is geweest. We hebben Israël, en denk hier in een Messiaanse gemeente als jullie dat het niet weet. Helemaal niet weet. Maar in het christendom is het nog steeds, het boekert, het zit overal. Israël is aan de kant gezet, wij zijn het nieuwe Israël. De Joden van vandaag de dag, ja, ach, laat maar voor wat het is. Misschien 1% van de Joden vandaag de dag in de wereld, dat zijn er naar schatting 15 miljoen, volgt de Messias, Yeshua. De rest denkt er niet over na of gelooft niet dat hij de Messias is. Heel vaak zitten wij ook als christenen, en nou hou ik ons maar even tegen het licht als christenheid, zetten we de Joden dan neer als van, ja goed, die hebben die Messias niet aangenomen. Dus ja, die zijn verloren, wat dat dan betekent, hel of wat dan ook. Maar goed, wij, christenen, hebben dat wel gedaan en wij zijn dus niet Israël. Dus zie je wat daar gebeurt? Die Joden worden van vandaag de dag, worden dan achtergelaten en zo van, ja, verloren zaak. Ik denk nogmaals dat het jullie niet zo speelt, maar toch wil ik jullie en mij eens even tegen het licht houden, want de vervangingstheologie gaat vaak al verder dan dat. En mogelijk maken wij ons daar toch ook nog wel schuldig aan. Want, dit geldt denk ik niet voor jullie, we zetten ook de Tenach, het Oude Testament, vervangen we vaak door het Nieuwe Testament. Als je in de Bijbels van christenen kijkt, waar het zwart geworden is van het bladeren, dan is het vooral het Nieuwe Testament. Het Oude Testament wordt weinig of niet gelezen. Hier gelukkig wel. Letterlijk. Gewoon te zien. Fantastisch. Maar in de kerk in het algemeen zien we een verschuiving van het Oude naar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament vervangt het Oude Testament. Dan zien we ook dat we het Jodendom vervangen door het Christendom. Die zeggen, ja, dat doen wij niet. Nee, het Jodendom vervangen we niet door het Christendom. Maar toch, ik wil jullie eens eventjes laten nadenken daarover. Hoeveel monotheïstische godsdiensten zijn er in deze wereld?
Drie.
Hoeveel?
Drie,
ja. Jodendom, het christendom en islam. Als je dat zegt even weg later. Ze zeggen jodendom en christendom, dan zijn er twee godsdiensten. En wij maken dan deel uit van het christendom. Is het dan zo? dat de Messias, Yeshua, Jezus, de Christus, rondliep en zei van luister, ik ben hier gekomen om jullie nieuws te brengen. We gaan een nieuwe godsdienst stichten en die ga ik naar mij noemen. Nee, zullen jullie zeggen, dat heeft hij niet gevonden. Maar het resultaat van vandaag de dag is toch eigenlijk wel dat we er dat van gemaakt hebben. We hebben het Jodendom, ja. Nou, die zitten daar in Israël, in Amerika, in New York, en misschien in Amsterdam, maar... En dan hebben we het Christendom, daar horen wij van bij, dat is al die andere godsdienst. Doen we dat toch niet, wat ik net een beetje karakterieel uitbeelde van Jezus die zegt, ik kom hier aan een nieuwe godsdienst. Realiseren we ons wel voldoende dat er dus maar één stam is, zoals Paulus dat in Romeinen schrijft. De Israël, waar we ook geënt zijn, waar we deel van uitmaken. Zijn er twee bomen ontstaan? Nee, steeds één boom. Wij zitten daar misschien als een qua aantal grote tak op. Maar wij horen toch echt heel dicht bij het Jodendom. En je zou misschien kunnen zeggen, die tak, die grote tak, die noem je dan christendom, prima, maar het is niet een tweede godsdienst naast het Jodendom. Zo heeft Jezus dat natuurlijk niet bedoeld. We hebben er toch wel van gemaakt. En we leven er misschien in ons alledaags leven toch ook nog wel mee. Dus ik noem hier weer even, het is een vervanging van het Jodendom door het christendom. En daarmee wordt het er niet noodzakelijk beter op. Want zo is het nog niet bedoeld. Ik noem hier nog een paar voorbeelden. De Shabbat vervangen door de zondagsheiliging. Nou, dat doen jullie duidelijk niet, want we zaten hier niet met elkaar. Maar dat is er ook zo in. En die verandering is ook niet een verbetering. Want zo heeft God het niet ingesteld. En het heeft allemaal toch te maken met het vervangen van Israël door de kerk. Want er is gekozen voor die zondagsheiliging om afscheid te nemen van dat hele Jodendom. Om te zeggen van, daar willen we niks mee te maken hebben. Wij doen het op een andere dag. Is dan ook niet gek dat 600-700 jaar later een andere stroming zei van, zo, dan doen wij het nog een keer weer anders. Dat is de islam. En die zei, wij doen het niet op zaterdag. We doen het niet op zondag. Wij doen het op vrijdag. Ook geen verbetering. In feite is wat ik nu vertel, die veranderingen, die vervangingen, is een beetje waar onze term het kind met het badwater weggooien op van toepassing. Dat kind dat moet schoon, daar gaan we ons mee bezighouden, dat kind is schoon. Op een gegeven moment willen we daar een schoon, vernieuwd kind uithalen, om zo te zeggen. Wat bedoelen we? We kiepen de hele tijl, de sloten in het kind en al. En we eindigen zonder dat kind. Geen verbetering natuurlijk. Wij willen nieuw. God is altijd aan het vernieuwen. Ik noem nog een paar veranderingen, nog vervangingen. Dit is diegene die ik nu noem, de heftige, daar is te weinig tijd om over te praten. Maar in Christus vervangen wij God heel vaak door Yeshua. Wat zegt hij nou? We vervangen God vaak door Yeshua. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Dat we heel veel over Jezus praten, heel veel aandacht aan hem geven, en dat is goed. Maar wat we tegelijkertijd doen, is steeds minder over de Vader praten. En als we naar Jezus luisteren en zijn woorden serieus nemen, hij praat alleen maar over zijn Vader. Nauwelijks over zichzelf, vooral over de Vader. Hij verwijst constant naar de Vader, de woorden van de Vader, de Torah. Maar wij hebben het eigenlijk alleen maar hebben over dat Jezus ons vernieuwd heeft, ons verbeterd heeft en dat wij andere mensen geworden zijn. En dat is ook zo. Wat de Torah en wat de Vader gezegd heeft, laten we dan vaak achter ons. En dat zie je verder in de kerk. Eigenlijk noem ik dat net ook al met het Oude Testament, Nieuwe Testament. Ik noem nog een voorbeeld. Wij willen deze aarde vervangen door een nieuwe aarde. Wij willen de huidige hemel vervangen door een nieuwe hemel. Want ja, dat is ons toch beloofd. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee. Er is ons een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde beloofd. Het is niet zo dat wij straks opgaan naar de hemel en de boel hier plat branden. Het is straks dat Yeshua terugkomt op deze aarde. Met het nieuwe Jeruzalem achter zich aan. Dat nieuwe Jeruzalem staat voor de nieuwe hemel en die komt hier op aarde. Mensen zullen met deze aarde verder moeten doen. Ook als Yeshua terugkomt. En dat is tof. Want de aarde wordt vernieuwd, de hemel wordt vernieuwd. Maar wij willen De nieuwe aarde. Dus we denken eigenlijk, en daar leven we als mensheid ook wel naar, dit is een aflopende zaak hier. De boel gaat hier uiteindelijk naar de knoppen, maar dat geeft niet, heb ik toch een nieuwe hemel straks en een nieuwe aarde? Nee, we moeten het straks hier doen. Als Yeshua terugkomt, zal hij tegen ons zeggen, tjoe, nu hebben we er wel een zootje van gemaakt hier, materieel op deze aarde, dan moeten we dat nog gaan doen met elkaar. Dus kun je misschien beter nu maar goed nadenken hoe we deze aarde omgaan. De snijdenis is vervangen door dood, ook geen verbetering natuurlijk. De wet is veranderd in genade, hebben we vervangen voor genade. Je zegt, maar dat is toch heel bijbels, we leven niet meer onder de wet, maar we leven onder de genade. Ja, maar waar het mij vooral om gaat, is gooien wij het oude weg. En dat doen we vaak. Door te zeggen dat we onder de genade leven en de Torah weggooien, gooien we het kind met de badwater weg. Was er dan vroeger geen genade? Ja, toen was er ook genade. Natuurlijk was er genade. Is er nu geen Torah meer? Ja, natuurlijk wel. We hebben hier de 10 woorden gelezen. Die waren er. Overigens, hoor ik dan, de Joden willen ook wel heel graag houden ook van vervangen. Wisten jullie dat Mozes meer dan 2 keer met die tafels naar beneden gekomen is? Ik denk dat ze 1 keer naar beneden gekomen, toen werd ze een stuk gehoord, die kwam niet op. Maar het verhaal gaat dat hij nog een keer eerder kwam. Hij kwam met de tafel naar beneden en de Joden haasten zich naar hem toe en zeiden van, wat staat erop? Hij zei, nou, ik heb met God gesproken 40 dagen en er staan een paar honderd geboden en verboden op. Wat? Zei de Joden, een paar honderd geboden en verboden. Mozes, dat kunnen we niet aan. Weet je, pak die tafels op, ga terug, ga onderhandelen met God. Ik kan niet. Oké, zei Mozes, en ging terug. En na 40 dagen kwam hij weer naar beneden. Snel renden mannen naar hem toe en zeiden, en, dat is het geworden. Hij zei Mozes, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat ik het terug heb weten te brengen tot 10 woorden. Het slechte nieuws is, overspel is nog steeds verboden. Die zat er dus nog steeds bij. Het verhaaltje maakt ook even duidelijk dat ze eigenlijk ook wat wilden veranderen. En dat is niet altijd een verbetering. Ten slotte, het oude verbond willen wij vaak graag vervangen door het nieuwe verbond. En we willen afscheid nemen van het oude verbond. Houdt natuurlijk verband met al die dingen die ik al gezegd heb. Dan nemen we dan ook, willen we dan ook afscheid nemen van de Torah in als kerken. En dat is ook geen verbetering. Daar wil ik nog even iets meer over zeggen. We hebben onder andere uit Hebreeën gelezen. Wie van jullie heeft er een Bijbel bij zich, dan zou ik mij even willen opslaan. Hebreeën 9 vers 1. We zagen het net hier ook al. Lukt dat hoor, om die nog maar even erboven te krijgen. Hebreeën 9 vers 1. De brief gaat als jou. Wie heeft de NBV staan in toeval bij zich? Niemand? Ja? Lees hem eens hard op de eerste zin van Hebreeën 9 vers 1.
Nu gaat ook wel het eerste, tussen haakjes verbond, bepalingen voor de eredienst.
Oké, dat is niet de NBV.
Nee.
Oh, en weer geven. Oké, ja. En NIV komt het goed. En NIV is het fout. Zal ik hem lezen? Ik heb hem hier voor staan. Het eerste, kijk eens eventjes mee, want dit is niet NIV. Hier staat hij goed op het bord. Het eerste verbond bevatte bepalingen voor rituelen en zo. Het eerste verbond bevatte. Eén heel belangrijk woordje is in NIV weggelaten. Nu had ook het eerste verbond. Hier zie je een vertaling die in richting gaat van vervangen. Want wat staat er als er staat, nu had ook het eerste verbond, wat bedoelen ze dus te zeggen, het tweede verbond dus ook. Die twee hebben iets gemeenschappelijk. Ook het tweede verbond heeft bepalingen en rituelen. Het nieuwe verbond heeft bepalingen en rituelen. En ook het eerste verbond had dat. Dat is de goede vertaling. Maar bijvoorbeeld een NBV schrapt dat woordje ook gewoon. Want er staat natuurlijk, het eerste verbond bevat bepalingen, rituelen en wilden. En daarna zien we dus dat de dingen veranderen. En dus eigenlijk willen we zeggen van, in van die bepalingen en rituelen in het nieuwe verbond, willen we dus niet meer van horen. Ook zie je zoiets vreemds in Hebreeën 10 vers 1. In de NBV, ik pak hem nog even, dat is nou even de laatste vertaling. Ik vind hem wel fijn lezen, maar oh wee, wat heb ik er veel in gestreept van woorden die er niet staan, woorden die er dan weglaten. In de NBV staat, omdat de wet slechts een voorafschouwing toont van al het goede dat nog komen moet, omdat de wet slechts een voorafschouwing toont van al het goede. Het woordje slechts staat er gewoon helemaal niet in de grondtekst. Maar als je afscheid wilt nemen van het oude verbond, voeg je dat soort woordjes toe om duidelijk te maken dat het oude weg moet. Het was slechts, de Torah is slechts, het oude verbond is slechts een beschadigingsbeeld. Twee voorbeeldjes, gewoon in de vertaling waarin je al ziet dat men probeert het ene door het andere te vervangen. In 9 vers 9 wordt over gesproken dat oude verbond een zinnenbeeld is, een gelijkenis van wat er gekomen is. In 9 vers 24 wordt een ander woord gebruikt, het is een voorafbeelding, het oude verbond, van het nieuwe verbond. Een soort van tegenbeeld, alvast een vertegenwoordiging in het verleden die nu in het heden zichtbaarder wordt. En in 10 vers 1, de zin die we net begonnen te lezen, wordt gesproken over dat het een schaduw is, een voorafschaduwing. Het oude verbond erop zitten van het nieuwe verbond. En wat ik jullie duidelijk wil maken hierin, is in al die voorbeelden, dat het oude verbond dus niet verdwijnt. Als, denk maar even met je mee, als er gesproken wordt over het is een schaduw. Stel je staat met je rug naar de zon, en je ziet je eigen schaduw voor je, en ineens komt er een meter achter je een paard te staan. Ook nadat ik een hert neem, een hert met een groot gelijk. En je kijkt naast je op de grond en je ziet de schaduw van dat grote hert. Dat zie je dus, je ziet dat gewei, je ziet die kop, die oren, die nek. Je ziet dat hert niet, maar je ziet al wel de voorafschaduw. En dan hoor je klok, klok, klok en dat hert dat loopt naast jou en hij staat op die plek waar die schaduw stond. Je ziet in één keer, driedimensionaal, dat die voorafschaduwing, die schaduw, in één keer staan. Wauw. Denk je, dat was dus de voorafschaduwing, was dus dat hert wat nu hier staat. Is nou die schaduw van dat hert verdwenen? Nee, die is gewoon een stukje opgeschoven. Die staat er nog steeds voor. Zolang de zon nog schijnt, staat die schaduw er nog voor. Met andere woorden, als die schaduw vervangen wordt door het hert, is de schaduw niet verdwenen. En die schaduw is ook niet veranderd. En die hoort nog steeds bij dat hert. Alleen, het is opgeschoven en je ziet meer van wat er werkelijk, wat de schaduw voorstelt. En zo is het ook met het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond, daar lezen we al een heleboel over in de Torah. En als het nieuwe verbond gekomen is, is het oude er niet verdwenen. De schaduw is er nog steeds. We lezen nog steeds die Torah. Die schaduw is nog steeds belangrijk. Zolang het licht van God, maar zo zeggen, nog op ons schijnt en op het nieuwe verbond zien we ook het oude verbond. Zolang het licht van God uitgaat, zien we misschien alleen nog maar het nieuwe verbond en het oude verbond aan de kruis. Geen verbetering. Dus de Torah verdwijnt niet. De Tenach verdwijnt niet. Ook de hoge priester is niet verdwenen. Toen de laatste hoge priester, Caïfas was dat, werd omgezet in de allerlaatste, dat is Yeshua, die naar een heiligdom ging, dat op een andere plaats was, een andere tempelplek. Toen verving hij het ambt van hoge priester niet, dat is er nog steeds. En Jezus is dat ook nog steeds. Dus, wat ik hoop te hebben gezegd hier is, als God iets vervangt, is dat niet het weggooien van het oude, het is altijd vernieuwen van het oude. Denk aan jezelf. Je bent een persoon die, ik denk de meeste van jullie, bekeerd is. Dat wil zeggen, je hebt omgekeerd naar God. Je bent anders gaan denken. Je bent anders gaan handelen. En dat probeer je met alle inzet van je kracht en je liefde voor God te doen. Maar ben jij nieuw geworden in de zin van dat het oude weg is? Als je naam verandert, als je lichaam verandert, je bent nog steeds dezelfde persoon. Je voor, je achternaam, de geschiedenis, je familie, jij bent nog steeds dezelfde persoon. Maar je bent vernieuwd. God recycelt. God vernieuwt. Een paar keer zag ik het verschijnen en ook op het papier wat ik kreeg. Daar wordt gesproken over de Brit Hadasha, het nieuwe verbond. En misschien moet ik jullie iets schokkends vertellen. Brit Hadasha betekent niet nieuw verbond. In het licht van wat ik net verteld heb, wat zou het kunnen betekenen? Vernieuwd verbond. Gadash, het werkwoord gadash, als je dat opzoekt, zul je tot de conclusie komen dat het staat er niet staat nieuw, maar vernieuwen, repareren, als nieuw maken. Dus gadash betekent niet nieuw. Op zich is die vertaling natuurlijk niet fout, want je bedoelt, is iets nieuw geworden, als je er even overheen stapt, maar strikt genomen staat er dus vernieuwd verbond. Ik geef je een paar voorbeelden. Psalm 51 vers 12 wordt het ook in gebruikt. Daar hebben we ook een lied van gemaakt, dat jullie misschien kennen. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Gadash. Renew. Psalm 103 vers 5. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. En uw jeugd, puntje, puntje, zich als een arm. Vernieuwt zich als een arm. Gadash. Jesaja 61 vers 4. Wat eertijds vernieuwd werd, zullen zij herbouwen. De lang verlaten streken weer bevolken. Ze, puntje, puntje, de vervallen steden. Ze herstellen de steden. Herstellen. Gadash. Dus mensen, het gaat over herscheppen. Vernieuwen, herscheppen. Straks zal de schepping ook niet weggegooid worden. Paulus zegt dat met zuchten verlangt de schepping naar het openbaar worden van de Zoon van God. Zodat ze mee vernieuwd kan worden. De schepping is, die gaat komen, is een herschepping. Niet het weggooien van de oude schepping. Laten we er vooral zuinig op zijn. En het meest bijzondere vind ik in het hele evangelie, is dat God ons medescheppers maakt. Mede-creatoren. Onze creativiteit die aan de mensen heeft gegeven, wil die gebruiken om die herschepping tot stand te brengen. Daar zijn de Joden, ook die niet in de Messias Yeshua gelopen, ook ten eerste van overtuigd. De Olam Haba is een nieuwe wereld waarin God de dingen herschept en hij vraagt ons daar nu al volop aan mee te doen. Hoeveel tijd heb ik opgebruikt? Nu?
Je mag het halen met 12, dus...
En we leven nu?
25.
Oké. Okay. Ik zie het ook. Okay. Nou. Dan maak ik toch nog even van de gelegenheid gebruik om. Ik ben er nu even vooral ingegaan op dat we het oude verbond gingen vervangen door het nieuwe verbond. Maar ik maak dus duidelijk van het oude verbond wordt vernieuwd in het nieuwe verbond. Maar ik begon met te zeggen van de vervangingstheologie is vaak dat beschouwen als Israël is vervangen door de kerk. En we zijn dus heel veel al in Israël geweest sinds 2019. Dat 2009, bijna twee keer per jaar sinds die tijd. We hebben er ongelooflijk veel vrienden al gemaakt. Met name met religieuze Joden, orthodoxe Joden. En we hebben gemerkt dat daar een soort van taak voor in ons is. Niet als missionarissen daar rondlopen, niet als evangelisten. Maar juist te zeggen dat er nog vrienden van hen zijn. Vrienden in deze wereld. En dat heeft ongelooflijk veel emoties teweeggebracht met iedereen die we eigenlijk al ontmoeten. En ze vinden het zo bijzonder dat christenen uit Europa komen om hen dat te vertellen. En heel vaak hebben we al gehoord, dit is wel heel bijzonder. Wat gebeurt hier? Er is iets aan het veranderen in de tijd. En een paar keer hebben we al gehoord, zou dit nou betekenen dat de Messias onderweg is? En dat hebben we als bijzonder ervaren. Dus bij ieder jaar zijn we er weer. En de laatste keer in november geweest. En op een gegeven moment kreeg ik over dat hele idee van hoe staan wij nou als christenen ten opzichte van de Joden van vandaag de dag. Als ze niet aan de kant willen zitten, niet als vuil willen weggooien omdat ze de Messias niet kennen. Maar als je daar binnen bent, bijvoorbeeld het 18e gebed wat die hier nu met elkaar baden. Dat wordt door Joden, orthodoxe Joden gebeden. Als je de diepte van dat gebed proeft, dan voel je toch het hart van die Jood uitgaan naar zijn vader. Nou, dat hebben we voor ons nou al zo vaak gezien in de huizen dat van orthodoxe Joden waar we geweest zijn en aan tafel hebben gezeten. Dat we zeiden van, wat leven deze mensen dicht met de vader? Wat kunnen we hier een hoop van leren? Ongelooflijk. Op een gegeven moment kreeg je daar een soort van beeld van, hoe moet je je dat nou voorstellen? Dan moet je je niet denken dat ik een beeld kreeg door dat ik min of meer rusteloos op de grond lag bibberen en God ineens een beeld gaf aan mij zo. Of dat ik iets zag, maar gewoon dat ik echt over aan het nadenken was. Ik denk trouwens dat Openbaring door Johannes ook wel op die manier geschreven is. Ik stel me daar niet voor dat hij onder de lichtstralen zat en zat op een gegeven moment dat allemaal ingegeven heeft. Maar misschien zat hij gewoon op een rot over de zee uit te kijken met een perkament op zijn knieën en een pen en diep over na te denken. En God inspireerde hem om de dingen op te schrijven. Nou, zo ging het mij ook een beetje van. Het volgende beeld wil ik jullie noemen. De keren dat we dat aan orthodoxe Joden hebben genoemd, deed ze dat wat. Het raakte ze, ze begrepen het. Ik stel mij voor dat de weg van God door de tijd heen een soort van dijk is. Waar een weg over loopt. Zeg maar een hoge, ligt wat hoger dan de omgeving. En die gaat zo door de tijd heen, van het verleden naar de toekomst. En we zien die dijk. En God is op een gegeven moment, deze aarde heeft hij geschapen, hij heeft de landen gemaakt, het Israëls, hij heeft het volk gemaakt, hij heeft dat volk een aparte plaats gegeven en hij is met dat volk onderweg gegaan. Dat hebben we net ook allemaal gelezen met die tabernakel en de tempel. En dan moet je je voorstellen dat ik zag dat God is als het ware. God is over die dijk aan het lopen door de tijd heen, voorop en achter zich het Joodse volk. En het Joodse volk zit en klapt en is blij en heeft de rituelen en heeft de bepalingen en leeft daarna. En er is muziek en die hele groep beweegt zich door de tijd. Maar die weg is alleen maar voor de Joden. En wij leven daar als goyim omheen en wij zien op een gegeven moment, door de tijd heen, zien we daar die groep met in het licht en het is muziek en het is vrolijk, zien we die groep voorbij trekken. En dat staat ons toch niet helemaal aan dat wij daar niet bij horen. Nou, wat doen we dan? Wat hebben we gedaan in het verleden? En dat is zo'n 2000 jaar geleden, in de eerste eeuwen van na de opstanding van Jezus. Wij zijn vooruitgerend en we hebben de volgende oprit op die snelweg genomen. En we zijn er als christenen voor gaan lopen. Met z'n allen. Met onze eigen muziekinstrumentjes. En we keken zo om. En wij zijn de muziek gaan bepalen. En wij zijn de snelheid gaan bepalen waarin er gelopen wordt. En achter ons loopt de God van Israël. En daarachter lopen de Joden. En als ze te veel lawaai maakten, dan pakten de stenen naast de weg op. En gooiden ze zo naar achteren en riepen van, kop houden. Achter spelen. Wij bepalen. Zo is het denk ik de afgelopen 2000 jaar gegaan. En dit herkennen de Joden ook. Het is er niet beter op geworden toen het christendom er kwam. Voor ons is het er, zeggen de Joden, niet beter op geworden. Er is verdrukking geweest. Er zijn vervolgingen geweest. Over ons. We hebben de inquisitie gehad. We hebben de kruistochten gehad. Slachtingen. Door christenen. Jeruzalem is plat gebrand. Door heiligen, maar ook door christenen. De Holocaust heeft uiteindelijk zijn oorsprong voor een groot gedeelte in wat wij denken als in ons antisemitische christelijke Europa heeft het veroorzaakt. Dus daar refereer ik even een beetje aan. We lopen over die dijk, we lopen ervoor, wij zijn de kerk, daarachter de die Joden dan mee willen doen, dan moeten ze maar zich aan onze snelheid houden en onze muziek. En daar lopen. En ik denk, dat is het, de vervormingstheologie. En daar moeten we vanaf. En wat we moeten doen, is met z'n allen, als christenen, van dat idee af. En dat betekent dat we gewoon van die weg af moeten. Met z'n allen, allemaal van die weg af. De God van Israël en het volk Israël, dan heb ik het over het volk van Israël nu. De Joden die nu gewoon leven. Of ze nou in Yeshua geloven of niet. Die laten we voorgaan. Op die tijd. Met hun ziek. Met hun aanbidding van God. En daar, en die laten we voorbij lopen. En op het moment dat die hele groep voorbij is, sluiten wij daar als christenen heel nederig, heel rustig, gewoon weer achteraan. Zodat de snelheid bepaald wordt door de God van Israël en het Joodse volk, en dan wij. Zo was het bedoeld, denk ik, en zo moet het opnieuw gaan. Wat het dan in de praktijk betekent, daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen, maar in ieder geval vereist het voor ons een grote nederigheid en voorzichtigheid dat het volk van Israël, dat nog steeds de oogappel van God is, dat nog steeds de geliefde zoon van God is. Realiseer je wel, dat de eerste zoon van God was Israël. Ja, je leest in Exodus dat er staat dat Mozes tegen Farao moet zeggen, zeg dat ze mijn zoon laten gaan. Dan gaat het over het volk Israël. Dat is nog steeds. Waar is ooit gezegd dat dat afgelopen is? Dat dat het uitverkoren volk is? Dat zijn ze nog steeds. Dus laten we ons meer richten op van wat God nu in het heden met dat Joodse volk doet. En dat is nogal wat. Wij hebben nogal wat op te zien in de geschiedenis. Nog niet zo lang vergaande geschiedenis wat er gebeurd is. 1948, dat volk heeft opnieuw het land Israël gekregen. We hebben nog eens geprobeerd, en u dat weet, ergens in Afrika te poten. De Verenigde Naties hebben gedacht van, nou ja, als dat volk dan een land nodig heeft, dan gaan we ze ergens, wat was het, Congo, Oeganda. Maar uit de vrij snel zegt, nee, als er ergens moet gaan, dan is het Israël, want daar horen wij. En daar zijn ze nu ook. En je ziet in 1967 dat ze op een wonderlijke manier het hartland van Israël hebben teruggekregen, Judea en Samaria. En hoe nu de wereld, en wij als christenen voor een groot gedeelte ook vaak, vinden dat ze daarbij op moeten roepen, weg uit Judea en Samaria, dat moet Palestijns land worden. Dat hoort, denk ik, bij dat wandelen achter wat God aan het doen is met het volk. Wij wandelen erachter, wij zien wat er gebeurt en daar moeten we ons bij aansluiten. Of het ons nou bevalt of niet, de muziek en de snelheid, laten we nederig zijn. Ik ken het verhaal van die vrouw, tenslotte. Die vrouw die graag bij Jezus komt en zegt van, Jezus, mijn dochter is ziek, help haar. En Jezus geeft haar geen aandacht. Ik heb het nu over die vrouw die dus genegeerd wordt door God. En datzelfde discipel op een gegeven moment zegt, we gaan nou weg, want het wordt lastig. En dan zegt Jezus, ik doe dat omdat ik moet komen, in de eerste plaats moet komen voor de kinderen van Israël. Dus zij zegt eigenlijk niet voor haar. Maar dan houdt ze het op. Ze gaat voor zijn voorleg op de weg en zegt van, ik ben nodig. En dan zegt Jezus, jammer. Ik ga toch niet het brood geven aan de honden. Wat zegt hij daar eigenlijk? Hij zegt, ik ga toch niet het brood wat ik moet geven aan de kinderen van Israël, aan de Joden, aan jou geven. Maar die vrouw houdt vol. En zegt van, ja maar, eigenlijk zegt ze, de kruimels die van de tafel vallen zijn mij genoeg. De kruimels die van de tafel vallen. Dus dat wat u aan Israël geeft, is dan maar een kruimeltje dat er van de tafel valt. Mag ik daar nou van eten? En dat ontroert Jezus zo, dat maakt hem zo diep bewogen, dat hij zegt, om wat je daar zegt, je dochter is genezen. Wat zegt hij dus eigenlijk? Ik snap het, het verhaal van u met Israël. Maar ik snap ook dat God iets met u voor heeft voor mij. En al is het maar dat ik een heel klein beetje mag genieten van het brood dat u aan Israël geeft. Daardoor zal ik al leven. Dat is al leven voor mij. En dat ontroert Jezus, want dat is de waarheid. Nou laten wij, als we achter God en Israël aanlopen door deze tijd, en kijken van wat God met Israël, met de Joden van vandaag de dag doet, laten we in diezelfde bescheidenheid lopen als die vrouw deed. Want dat ontroert Jezus.